Tot 8 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Marloes Lazal.
Vanavond in De Middenweg een gesprek met psychotherapeut en schrijver Robert Hartsema. Als boeddhistisch leraar gaf hij lange tijd leiding aan het Nyingma Centrum in Amsterdam. Regelmatig geeft hij lezingen en cursussen op verschillende locaties. Daarover hoort u straks meer. We spraken met hem naar aanleiding van zijn laatste boek, Ultieme Vrijheid, dat inzichten uit het boeddhisme en de psychotherapie combineert. Het boek geeft aanwijzingen om je te bevrijden van de beperkingen, patronen en blokkades waarin je gevangen zit. Jeanette Werkhoven vroeg hem of die patronen en beperkingen voornamelijk het gevolg zijn van de opvoeding.
Nou, het is niet alleen de opvoeding, het is meer de omstandigheden waarin je opgroeit. Als kind ben je gewoon heel open. Ik kan zeggen, ja, je komt met een heel groot hart ter wereld. En dat kun je ook vaak zien in de ogen van een pasgeboren kind. Dat het heel open kijkt, helemaal open staat en de omgeving heel erg inneemt. En je zou kunnen zeggen, alle patronen daarin ontstaan in de reactie op de omgeving. Alles leer ik in relatie met de omgeving. In eerste instantie is dat voornamelijk mijn moeder en mijn vader. En de dingen die daarin misgaan, ja, die kunnen een enorme impact krijgen. Alles is nog ongevormd, hè? Het is nog ongestructureerd. En het wordt pas een structuur in de relatie met mijn omgeving. Dus daar ontstaan ook mijn angsten, mijn bezorgdheden, daar ontstaat de manier waarop emoties in me zich afspelen. Welke ik wel uit, welke ik niet uit, waar ik me terugtrek, waar ik me panser. Ja, dat wordt dan later één groot geheel. Ik ben natuurlijk en lichaam, en gevoelens en emoties, en geest. En je zou kunnen zeggen, alle drie krijgen structuur, krijgen vorm in de relatie met mijn omgeving. Ik heb natuurlijk wel mijn eigen aanleg, maar ze krijgen vorm in relatie met mijn omgeving. En daar kan veel in misgaan. Ja. En dat kan me heel erg dwars gaan zitten later.
Ja, dat heb jij ook wel ondervonden. Ik vond in je boek de beschrijving van de menselijke problematiek heel raak. Je beschrijft al die lagen van gevoeligheden. Mm-hmm. Die misschien als een soort schillen over elkaar heen zitten, maar waarschijnlijk ook al heel erg door elkaar heen lopen. Hoe komt het nou dat de een daar beter mee om kan gaan dan de ander met dit soort situatie? Daar meer last van heeft?
Ik denk dat er twee dingen zijn. Ene is dat er vaak ook weer, al zijn het soms maar hele kleine ervaringen, die net een soort ankers zijn voor jezelf. Hè. Dus voor mij was dat het contact met mijn grootmoeder, waar ik wel heel veel warmte en aandacht, maar vooral ook echtheid ervoer. Mijn grootmoeder was gewoon wie ze was, was niet dubbel. Een andere belangrijke ervaring was voor mij het buiten zijn en het vuurtje stoken en ja, de momenten dat ik me gewoon helemaal vrij voelde. En dat soort momenten zijn dan eigenlijk net genoeg om je ziel te redden. Niet dat ik geloof dat ziel bestaat, maar je essentie of je kern. In ieder geval dat je overleeft. Dat er iets is waar je aan vasthoudt. En dat is voldoende. Daar blijf je dan ergens mee bezig. En daardoor kun je toch op een of andere manier overleef je. Dat wil zeggen, je belandt niet in de psychiatrie en je springt ook niet voor de trein. Ja, dat bedoel ik met overleven. Ja. De andere kant is dat veel mensen maken natuurlijk heel veel akelige dingen mee. Maar die kunnen zich ook weer herstellen. We zijn ergens ook heel flexibel. Ik geloof ook dat die positieve krachten die in je zitten, dat die nooit echt verloren gaan. Ergens blijven die. Dus er kunnen heel veel negatieve dingen gebeuren, maar als daarna de situatie weer oké is, dan herstelt het zich vaak. Ja. Maar soms wordt de situatie niet oké en geeft het inderdaad een soort gat in je systeem. En het gat kan zijn dan angsten. Bijvoorbeeld hele diepliggende angsten of paniek. Een gat kan ook zijn een soort van onvermogen. Sommige mensen, ja, je zou kunnen zeggen, weten niet wat liefde is, omdat ze het nooit hebben gekregen. Sommige mensen weten niet wat echt contact is. Sommige mensen weten niet waar ze echt nee kunnen zeggen en nee kunnen doen. Omdat dat net dingen zijn die ze vanuit hun jeugd niet hebben meegekregen, niet hebben geleerd, daardoor niet hebben ontwikkeld en dat heeft zich later ook niet echt hersteld.
Ja.
En dan wordt het vaak een probleem. Ja,
ja, dan ga je op zoek naar, naar oplossingen.
Ja.
Maar ik geloof toch ook wel dat het lijden, wat we dan toch allemaal in min of meer ernstige vorm hebben meegemaakt, vaak een aanzet is tot een spirituele zoektocht. Zonder dat lijden komt dat vaak ook helemaal niet op gang.
Nee, dat klopt. Ik zou het meer zonder meer zoektocht noemen. Hè? Of dat dan richting spiritualiteit gaat of richting iets anders is soms ook nog een beetje toevallig. Hè? Net waar loop je tegenop? Mensen die in hun jeugd eigenlijk een hele vlakke jeugd hebben gehad, worden vaak ook erg vlak. Dus die hebben ook vaak weinig richting en weinig drive, zou je kunnen zeggen, om op zoek te gaan naar zeg maar wat dan ook. Ze hebben ook niet de drive om op zoek te gaan naar de intensiteit van het leven. Zoek toch naar vrijheid of naar liefde of naar intensiteit komt vaak juist uit de omstandigheden dat ik het gemist heb. Maar ik heb er ergens wel aan geroken. Ja. Dus ik weet wel welke kant ik op moet zoeken.
Ja, dan hebben we natuurlijk ook nog te maken met het probleem dat we niet een geheel zijn. Dat we worden bespeeld door allerlei tegenstrijdigheden in onszelf. Al die tegenstrijdige emoties, noem je ook in je boek, allerlei strategieën die ook steeds wisselen. Dwangmatige patronen waar je aan onderhevig bent en varianten daar weer op.
Ja, eigenlijk bestaan je voornamelijk uit patronen. Zelfs het gevoel van bestaan is eigenlijk dat je je vasthoudt aan een patroon. Want dat patroon voelt als concreet. En dat geeft me houvast. Dus daarom ontwikkel ik patronen, maar daarom hou ik er ook aan vast. En dat geeft me een soort gevoel van ik, gevoel van stabiliteit, gevoel van iemand te zijn, gevoel van bevestiging. En tegelijkertijd zitten ze minder weg.
Ja, ja. Dus het ego is eigenlijk een verzameling patronen.
Ja, het ego bestaat op zich niet. Het ego, zou je kunnen zeggen, is een soort kruispunt van allerlei patronen. En dat zijn lichamelijke patronen. Dus je zou kunnen zeggen bepaalde spanningen in mijn lichaam, blokkades, manier waarop ik mijn lijf ervaar. De weerstand die ik ervaar. Emotionele patronen, dus tegenstrijdige emoties, bepaalde emoties die ik wel uit, die ik niet uit. En natuurlijk heel veel denkmatige en bewustzijnspatronen. Plus de patronen die er zitten al in gewoon het zintuigelijk ervaren. Wat de een ziet, ziet de ander niet. Wat de een hoort, hoort de ander gewoon niet. De zintuigelijke indrukken zijn bij iedereen al heel verschillend.
Ja. Ja, dus daarom, als je op zoek gaat naar je ego, daarom vind je niks. Als je echt goed gaat kijken.
Nee, er is ook niks. Dus het ego is een gevoel gecombineerd met gedachten. Het is een denkbeeld, maar het is niet ergens te vinden. En je gevoel van ego, dat als je dat zou observeren, wat is nou, hoe voel ik me nou, hè? Ik in de wereld, op dit moment. En ik kijk over 2 minuten, als er iets gebeurd is, voel ik me heel anders. Iemand zegt iets aardigs en ik voel me fantastisch en open. En iemand maakt een of andere rotopmerking. En ik sluit me helemaal af en ik maak geen contact meer. En dat kan in een milliseconde gebeuren. Iemand hoeft maar boos naar me te kijken als ik daar gevoelig voor ben. Als dat binnen mijn patronen zit, dan hoeft mijn partner maar gewoon een beetje boos mijn kant uit te kijken. En ik kruip in mijn schulp bijvoorbeeld. Als mijn moeder dat ook deed, dan zit ik meteen in mijn schulp. En of ik daar dan uitkom of niet, is hoeveel ik in staat ben om waar te nemen wat er in me gebeurt. Onmiddellijk krijg ik dan een teruggetrokken ego, een gepantserd ego. En dat kan ook elk moment weer veranderen. Ik denk dat ik op dat moment zo ben, bijna is dat altijd zo. Ik denk altijd dat wat ik nu ben, dat ik dat ben. Maar als je het zou blijven volgen, dan zou je zien dat dat continu in beweging is en ook nooit echt stilstaat. Dus...
Maar toch is er ook een factor die steeds herkenbaar is. Die toch wel een zekere stabiliteit of een zekere gelijkheid vertoont. In het karakter bijvoorbeeld.
Ja, er zijn dus wat herkenbaar is, zou je kunnen zeggen, zijn de karmische patronen. Dus wat ik herken zijn mijn denkpatronen. Als ik denk van ja, het lukt me niet, ik ben waardeloos. En elke keer kom ik die gedachte weer tegen. Dan denk ik, ja, die gedachte ben ik. Ik ben waardeloos. En doordat ik het allemaal herken en doordat ik heel snel naar het verleden ga en weer terug ga, lijkt het alsof dat concreet is. Maar in feite zijn er dingen die komen en gaan. Alles wat inhoud heeft, wat je denkt vast te kunnen pakken als denkbeeld of als gevoel of als wat dan ook, is iets wat in wezen vluchtig is, wat ik concreet maak. Ik ervaar het als concreet.
Ja, maar ik zit te denken toch aan bijvoorbeeld mensen die altijd vrolijk zijn of altijd opgewekt of altijd positief of juist altijd chagrijnig of altijd stil. Er is dit een soort, ook een aspect van continuïteit. Dat lijkt een soort eigenheid te zijn.
Niemand is altijd positief of altijd gelukkig. En als iemand altijd gelukkig is, dan kun je afvragen, wat doet hij met al die andere gevoelens, hè? Waar stopt hij die weg? En het kan wel zo zijn dat dingen zich eindeloos blijven herhalen. In dat opzicht word je of ben je op een gegeven moment, als je volwassen bent, eigenlijk ook een herhaling van een herhaling. Je herhaalt steeds bepaalde patronen. Dan kan je zeggen, oké, sommige patronen zijn positiever. Dat wil zeggen, die geven meer lichtheid. Hè? En sommige patronen zijn negatief. Als ik mezelf allemaal onderuit haal, dan is dat een negatieve spiraal. Als ik altijd belangstelling heb voor mensen of altijd met mensen meer voor mensen open kan staan, dan is dat iets wat het ruimer maakt. Dus je kan zien, het kan zich opsluiten en het kan zich ruimer maken. Maar de patronen zelf zijn een herhaling. En patronen veranderen ook niet zo makkelijk.
Nee, daarom heb je ook vaak waarschijnlijk het gevoel dat je in cirkeltjes rondgaat.
Ja, cirkelgang, ja. Dat samsara is een soort van cirkelgang. Natuurlijk van geboorte, ouderdom, ziekte en dood. Maar het is eigenlijk een hele snelle cirkelgang waarin ik hele kleine cirkeltjes maak met mijn denken. Er gebeurt iets en onmiddellijk grijpt het denken het vast. Het herkennen geeft een gevoel aan, het gevoel kleurt het denken in, het denken zet het neer en dan is het er. En eigenlijk het volgende moment is er weer niet meer, dan moet ik het weer overnieuw gaan doen. En zo creëer ik als het ware steeds vanuit bepaalde patronen, creëer ik een werkelijkheid. Mezelf als werkelijkheid en de ander als een werkelijkheid of de omgeving als een werkelijkheid. En op die manier ga ik er dan mee om. Ja. Dat is heel boeddhistisch.
Ja, nou zeg je, eigenlijk is het niet de oplossing om voortdurend maar te zoeken naar oplossingen en jezelf te proberen te verbeteren, maar dat je dat streven moet loslaten.
Ja, kijk, in eerste instantie denk ik dat het ergens begint met een soort constatering dat het leven wat ik leid eigenlijk een soort kooi is, waar buiten nog heel veel ruimte is waar ik geen gebruik van maak. Als die constatering nooit komt, volg ik gewoon de patronen die er liggen. Ik reageer, ik denk misschien dat ik zelfstandig ben, denk misschien dat ik geweldig ben, maakt allemaal eigenlijk geen reet uit. Ik zit in een bepaalde hoeveelheid patronen en die volg ik en dat is oké. Okay. Pas op het moment dat je eigenlijk denkt van, hé, is dit het nou allemaal? Het kan zijn, vaak gaan mensen dat denken op het moment dat ze zich erg ongelukkig voelen. Een partner laat hen in de steek, of ze worden ziek, of ze krijgen een ongeluk, of ze komen in een midlife crisis, of ze raken burn-out, of wat dan ook. Sommige mensen komen daar eerder toe, dus die krijgen al eerder in de gaten een gevoel van, ja, is dit het nou allemaal? Is leven of zijn niet iets wat ruimer is dan de patronen die ik zelf neerzet? Überhaupt ruimer dan wat het nu is, hè? Zijn de muren die om me heen staan wel echte muren? Ja, ik denk dat de eerste constatering is. Het tweede wat dan belangrijk is, is dat je dat niet allemaal gaat projecteren op een ander. Dus je kan zeggen, ja, mijn partner houdt niet van me en mijn kinderen zijn gewoon strontvervelend. En die auto is niet de auto die ik wil hebben. En die baan vind ik een ontzettend rottige baan. Dus dan ga ik ga alles projecteren op de omgeving. Ik kan het ook allemaal projecteren op mijn ouders. En dan blijf ik gewoon zitten waar ik zit. Dus het tweede wat belangrijk is, is dat je gaat denken van, dat kan allemaal zo zijn, die omstandigheden. Maar ja, de omstandigheden zijn de omstandigheden. Wat doe ik nou zelf waardoor ik die beperkingen in stand hou? Oké, als je zo ver bent, dan kun je echt gaan zoeken. Dan kun je zeggen, oké, wat is nou mijn aandeel in de beperkingen waar ik tegenaan knal? En wat zou ik daar nou aan kunnen veranderen? Dan kan je zeggen, dan begint eigenlijk pas een authentieke zoektocht. Of die nou gaat richting boeddhisme of richting psychotherapie. Ook met cliënten die binnenkomen, als ze niet op dat punt zitten, als ze nog denken dat jij voor de oplossing gaat zorgen, of dat iemand anders voor de oplossing gaat zorgen, of dat je guru voor de oplossing gaat zorgen, of God, of de Dalai Lama, of wie dan ook, ja, dan gebeurt er niet echt iets. Dus de eerste constatering is van, wat kan ik zelf doen? En van daaruit te gaan zoeken. En dan zoek ik natuurlijk in de eerste instantie naar oplossingen. En dat komt eigenlijk omdat oplossing, het idee, het denkbeeld, oplossing, dat is iets waar ik mee opgevoed ben. 2 en 2 is 5. Nee, 4. 2 en 2 is... Ja, je werd net zo lang aan je kop gezeurd totdat jij de juiste oplossing gaf. Als je de juiste oplossing gaf, kreeg je een A over je bol. Als je niet de juiste oplossing gaf, ja, dan werd je gewoon eruit gehaald. Ik bedoel, een klein kind heeft niks met oplossingen. Die interesseert helemaal niks. Je ziet een vaas staan op tafel met bloemen en die pakt dat vast, die gaat er dus aan rukken. Net zolang dat het ding omvalt en het water over de grond gaat en dan gaat hij graaiend en krijzend in die bloemen aan die bloemen gaan zitten rukken en uit elkaar halen. En van nature hebben we niks met oplossingen. Maar het is vanuit de reactie op de omgeving dat oplossing gewoon heel erg belangrijk geworden is. Dat het een soort perspectief is van waaruit ik kijk. En denk, dit is een probleem, hoe los ik het op? Als je voelt dat je klem zit, ga je zoeken naar een oplossing.
Maar je zegt in je boek dat je juist het streven naar die oplossingen moet opgeven. Dat je alleen maar met waarnemen er komt. En dat is natuurlijk wel weer heel boeddhistisch.
Dat is heel boeddhistisch. Maar dat is ook, je zou kunnen zeggen, het laatste, het meest vergaande deel van het boeddhisme. Boeddha is natuurlijk ook begonnen met oplossingen. Boeddha is begonnen met te zeggen, oké, het leven is lijden. En zoals ik dat zelf dan zie, is te zeggen van, nou, kijk eens concreet naar je omstandigheden. Kijk nou eens hoe die tralies van die kooi eruit zien. Je kan ze wel ontkennen, maar ga maar eerst eens kijken. Ga het eens onderzoeken. Wat is nou, waar leid je nou echt aan? Maar het volgende is van, ja, hoe beëindig ik dat lijden dan? Dus wat is dan de oorzaak van het lijden? Hoe beëindig ik het dan? En wat is dan het pad? Dus het boeddhisme is wel degelijk begonnen als een hele oplossingsgerichte benadering. Pas heel veel later, als je het boeddhisme ziet in 9 verschillende voertuigen, zou je kunnen zeggen eigenlijk al bij de 9e, bij het laatste, dus eigenlijk bij de Atiyoga of Dzogchen-traditie, die laat het idee van oplossing helemaal los. En dat is eigenlijk het perspectief waar vanuit het boek geschreven is. Is meer geschreven vanuit de Dzogchen-traditie. Is vanuit die inzichten. En dat gaat wel het meest ver, maar de meeste mensen zullen beginnen met zoeken van oplossingen. En misschien moeten ze daar eerst in vastlopen.
Maar in de meditatie ben je natuurlijk toch altijd wel gericht op het trainen van dat vermogen tot gewaarzijn, tot waarnemen.
Ja, en daar kun je ook redelijk in vastlopen, want dat lukt dan niet. En dan ga ik daar weer problemen over maken en dan voel ik weer dat ik niet goed kan mediteren enzovoort enzovoort. Dus meditatie kun je doen vanuit het zoeken naar oplossingen. Ook dat zou je natuurlijk weer los kunnen laten. Je zou ook gewoon kunnen zitten en gewoon maar kijken wat er gebeurt.
Je zegt ook dat en iedereen die helderheid aanwezig is, waarmee je waarneemt, hè? Waarmee je kunt waarnemen, al die patronen kunt doorzien.
Mm-hmm.
Maar ik vroeg me af of dat met mensen die echt heel erg in de war zijn of met grote problemen worstelen, of dat nog wel aanwezig is, dat vermogen tot die heldere waarneming.
Nou, ik denk dat dat vermogen op zich nooit verloren gaat. Je zou kunnen zeggen, die helderheid of die ruimte waar alles in ontstaat, ja, die kan niet aangetast raken. Net zoals ruimte niet aangetast kan raken door wat er doorheen gaat. Hè. Maar het kan heel goed dat iemand dermate in de problemen zit dat hij daar helemaal niet bij kan. Ik denk überhaupt, als je een verleden hebt met heftige, traumatische gebeurtenissen, zeg maar heel extreem gemis aan contact of aan warmte, aan intimiteit. Of wanneer er heel veel geweld geweest is, of seksueel geweld, of bedreiging, of een sfeer die altijd bedreigend was. Dat er dermate paniek ligt, dat het heel moeilijk is om contact te maken met jezelf. Als dat soort mensen dan gaan mediteren, want die hebben vaak wel een enorme hang naar spiritualiteit. Maar dat is vaak meer om te ontvluchten de paniek en de angst of de pijn of de boosheid waar ze in zitten. Nou, dat werkt niet. Het lukt misschien wel als ontvluchten, maar het bewustzijn kristalliseert daardoor niet echt uit. Want die patronen zijn zo krachtig, patronen als angst is zo krachtig en dat zit in een heel ander deel van je hersenen. Dat zit in het reptiele deel, dus het oudste deel van je hersenen. En dat gaat zo snel, daar kun je met je gewone bewustzijn helemaal niet bij. Je bent al in paniek. Dus in dat soort gevallen is het voor mensen veel handiger om eens een tijdje in psychotherapie te gaan en te kijken, oké, waar komen die problemen nou vandaan? Wat heeft dat te maken met mijn jeugd? Kan ik op een of andere manier uiten wat er niet geuit is? Kan ik afmaken wat niet af is? En eigenlijk wanneer dat een beetje op orde is, ja, dan kan je zeggen meditatie is een bewustwordingsproces wat dan eigenlijk de lijn opneemt. Wat verder gaat dan dat? Ja. Ik denk dat het weinig zin heeft om meditatie te doen wanneer je heel erg in de war bent psychisch. Dat kan de verwarring alleen maar groter maken. Het kan de gespletenheid in jezelf groter maken, want één deel is dan heel erg in paniek. Het andere deel gaat zeg maar naar hogere werkelijkheden. Het andere deel denkt dat het verlicht is. En die twee komen steeds moeilijker bij elkaar. En er is niet voor niks zo'n term als zenpsychose, wat in Japan dan heel erg geconstateerd is onder zenmonniken, die dan moesten worden afgevoerd naar een psychiatrische inrichting. Daar is die term ook ontstaan. Daar is ook een behandelingsmethode ontstaan. En je raakt dan in een toestand waarin de werkelijkheden zo afgesplitst zijn. De concrete werkelijkheid waar je in paniek bent en de spirituele werkelijkheid waar je eigenlijk alles ontstijgt, die kun je op een gegeven moment zelf er niet meer bij elkaar krijgen.
Ja. Je gebruikt in je werk met mensen ook een Tibetaanse lichaamstechniek, hè? Kumye.
Mm-hmm. Ja, dat is, moet je even goed onderscheiden. Ik werk als psychotherapeut en dat staat helemaal los van waar ik meer werk met meditatie en Tibetaanse vormen van yoga. Het zijn twee totaal gescheiden dingen. Het deel als psychotherapeut en trainer voor een psychotherapeutische opleiding ben ik op het ogenblik aan het afbouwen. Dat heb ik 15 jaar gedaan. Dat vond ik voldoende. In die andere groepen, die dus meer gebaseerd zijn op meditatie en Tibetaanse yoga en andere vormen van ademhalingsoefeningen, lichamelijke oefeningen, daar gebruik ik veel Kumne-oefeningen. En Kumne zijn oude Tibetaanse lichaamsgerichte oefeningen, een soort Tibetaanse yoga, die heel langzaam wordt uitgevoerd, zodat je eigenlijk het bewegen, het ademen en het waarnemen, dus eigenlijk body, breath and mind, lichaam, adem en bewustzijn, met elkaar verbindt. En het zijn oefeningen die zowel het contact met lichaam sterker maken, die blokkades kunnen transformeren, die ook heel veel contact kunnen maken met je emoties, met je gevoelens, met de meer subtiele gevoelens. En die ook een bepaalde vorm van rust geven en alertheid. Een soort combinatie van ontspanning en tegelijkertijd alertheid. Zodat je helderder wordt als je ontspant in plaats van in slaap valt als je ontspant. Ja. Ik gebruik daarnaast echter ook altijd andere oefeningen. Omdat ook Kumne heeft een bepaalde eenzijdigheid. Omdat het in de rust en de stilte, daar kun je ook heel erg in verliezen. Kun je heel erg in doodvallen. Dus wat ik daarnaast vaak gebruik is een soort losmakingsoefeningen die veel meer te maken hebben met expressie. Met geluid, met stampen, met schreeuwen. Zodat je opnieuw eigenlijk beide kanten gebruikt. Daar waar het lichaam heel concreet is. Hè? Waar je geluid mag maken, waar je tot expressie kan komen, waar de heftigheid er mag zijn. En oefeningen waar juist de rust en de stilte er mag zijn. Beide zijn natuurlijk belangrijk.
Ja.
U hoorde Jeanette Werkhoven in gesprek met schrijver en psychotherapeut Robert Hartsema. Vanaf september aanstaande geeft Hartsema een training onder de titel Boeddhistische Psychologie. Dit zijn 12 zaterdagen, verdeeld over een jaar, gevolgd door een retraite in Frankrijk. De training en de retraite zijn ook los van elkaar te volgen. De cursus zal niet alleen boeddhistisch onderricht bevatten, maar geeft daarnaast inzicht in de relatie tussen denken, voelen en lichaam en bevat praktische oefeningen. De training wordt gegeven in het gebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam en is bestemd voor mensen met enige ervaring met boeddhisme en meditatie en met enige kennis van de psychologie. Alle informatie vindt u op de website www.karnak.nl en Karnak is met een K. Over hetzelfde onderwerp worden door Hartsema ook dit najaar lezingen gehouden bij Centrum De Roos. En die informatie vindt u op dezelfde website. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Jeanette Werkhoven. Presentatie Marloes Lazaal. Eindredactie Ton Maas. Techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op